We willen met elkaar de Bijbel openen bij Psalm 84. En er staat bij mij boven: verlangen naar het heiligdom. Psalm 84, vers 1. Voor de koorleider op de Gittit. Een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt bij uw altaren. Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Tot zover de schriftlezing van vanmorgen uit Psalm 84. En ik heb vanmorgen boven de preek gezet: verlangen naar God. Verlangen naar God. En ik heb geen punt van aandacht, maar ik wil vanmorgen met u als het ware door de tekst heen wandelen. En hoop ik dat de Heer ons ook laat zien wat Hij voor ons te zeggen heeft. Verlangen naar God. En ik denk dat voor u, velen van u, deze psalm niet onbekend zal voorkomen. Ik denk dat we er allemaal misschien wel een associatie mee hebben. Misschien is er ooit wel een vers uit deze psalm meegegeven toen u belijdenis deed of toen u gedoopt werd. Misschien is deze psalm, heeft deze psalm wel geleid tot uw bekering. Dat kan. En misschien kent u wel de zangeres Kinga Baan van de zanggroep Sela. Zij is vorig jaar overleden. En dan zingt zij dat lied: wat hou ik van uw huis? En dat is gebaseerd op Psalm 84. En dan, ik kan dat lied niet met droge ogen bekijken. Want dan zie je een vrouw die doodziek is. En toch zingt ze haar verlangen uit om bij de Heere te zijn. En deze psalm doet ook denken aan mijn eigen vader. Hij was koster van een grote stadsgemeente. En hij was ziek, ernstig ziek. En op de duur had hij ook de vraag naar de Heere toe van: mag ik koster blijven of mag ik straks daar zijn in het echte huis van God? Wat mij triggert, dat is: mensen zijn doodziek. Maar ik kan zo jaloers worden bij Kinga Baan, bij mijn vader en bij zoveel anderen. Het verlangen wat ze hebben om in de aanwezigheid van de Heer te zijn. En dat maakt me heilig jaloers. Daarom is deze psalm voor velen ook door de eeuwen heen een vertroosting geweest. En een bemoediging voor de kinderen van God. En dat komt omdat deze psalm spreekt over een aanhoudend verlangen naar God zelf. Maar de psalm die spreekt ook over de ervaring die men had. Hoe groot God was en hoe goed Hij was. En deze levendige psalm, dat is een indringende en een meeslepende psalm waarin emoties naar voren komen. Hij verlangt naar God. Maar we lezen in deze psalm bijvoorbeeld niet over geklaag of over verdriet. Zoals we bijvoorbeeld wel lezen in Psalm 46 of Psalm 48. Maar de dichter, hij bezingt voornamelijk zijn verlangen om in de aanwezigheid van God te zijn. Hij bezingt zijn verlangen om Yahweh, om zijn God daar te ontmoeten. En dat is datgene wat ten diepste uit deze psalm naar boven komt, dat hij daar wil zijn, daar waar zijn God is. En degene die deze psalm geschreven heeft, die schrijft ook vanuit een persoonlijk kennen. Hij kent zijn God. En dat was eigenlijk het eerste wat me opviel in de voorbereiding. Hij schrijft vanuit zijn hart. Vers 3. Mijn ziel verlangt. Vers 3b. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Vers 4b. Mijn koning. Mijn God. En in vers 11b. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God. Zijn hele wezen roept uit naar God. Elke vezel in zijn lichaam wil zijn bij de Heer. En ik hoop ook vanmorgen dat dat ten diepste uw verlangen is. Psalm 84, dat gaat dus over verlangens. En dat stelt ons de vraag, waar verlangen we naar? Als we naar onszelf kijken en we stellen onszelf die vraag, dan kunnen we verlangen naar rijkdom, zelfontplooiing, waardering, veiligheid, geborgenheid of noem het allemaal maar op. En heel ons leven wordt eigenlijk beheerst door deze vaak verborgen en onvervulde behoeften. Maar vanmorgen krijgen we een dieper inzicht over wat ons allerdiepste verlangen is, maar ook wat ons allerdiepste verlangen behoort te zijn. Misschien heeft u wel eens over hem gehoord, de oudvader Augustinus, de beroemde uitspraak. Hij zei, mijn hart is onrustig doordat het rust vindt in God of bij God. En dat is het geheim van vanmorgen. En dat is het geheim voor de rest van ons leven. En God die biedt ons dit leven aan. Ieder mens is op zoek naar rust. En ieder mens die doet dat op zijn eigen manier. Maar wij vinden die rust pas als we de Heer Jezus leren kennen. Wij vinden die rust pas als we God daadwerkelijk leren kennen. En we kunnen genieten van de zonde in ons korte leven, maar dat is eindig. De kern van de zonde is dat we bij God vandaan worden getrokken door voor te blijven in de zonde. Door voor te blijven leven in onze eigen verlangens. En ik snap heel goed dat als je niks met het geloof hebt, ja, dat je daarin je heil zoekt. Maar wij als christenen, wij moeten en we mogen daarin het verschil maken. Als we dus denken aan verlangen, dan komt dat ergens vandaan. We kunnen mooie en goede dingen verlangen, maar we kunnen ook kwade en slechte dingen verlangen. De Bijbel die zegt dat we eerder geneigd zijn het kwade te doen dan het goede. Dat zit nu eenmaal in ons DNA. Dat is ons verlangen en onze begeerte. Maar dat is ook de wortel van de zonde. Begeerte van de ogen. Als we zien wat anderen hebben, dan willen wij dat ook. En dan kan er in ons hart al een besluit genomen zijn van, dat wil ik ook. En als we met onze eigen ogen zien wat de ander heeft, dan kunnen we daar jaloers op worden. En dan willen we koste wat kost dat ook hebben. Ik heb een vraag aan u. Wie van ons komt wel eens bij de McDonald's of is daar wel eens geweest in het verleden? Ja, hè? Wel eens geweest. We zijn het erover eens, gezond is het niet, toch? En je kunt ter verdediging aanvoeren dat er toch nog een blaadje sla op je driedubbele hamburger zit. Maar gezond is het niet. En als ik nou een klein beetje persoonlijk word, ik ben natuurlijk timmerman. En ik heb veel werk in Utrecht en ik rijd dan vanuit Ede over de A12 naar Utrecht, heb ik een klus ingemeten. En dan rijd ik s'avonds weer terug en dan zit er bij Veenendaal, zit er een McDonald's. En dan heb ik in mijn hart, heb ik al een besluit genomen, dat ik daar zo graag langs wil om dat ene ding te hebben. Heb ik zo'n verlangen. Maar ja, ik kan beter naar huis gaan en een goede prak maken met veel groente, toch? Of een paar bananen eten. Daar heb je op de langere termijn heb je daar veel meer aan. Want na een bezoek naar de McDonald's of de Burger King of noem het maar op, ja, dat is allemaal korte termijn. En ik zie nu al een paar broeders en zussen kijken, dat is helemaal geen gek idee van Matthijs om daar straks even langs te rijden. Waar het me hier om gaat is dit. Het is een tijdelijke behoefte. Want na een uur heb je weer honger. En wat ik net al zei, je kunt beter naar huis gaan, groenten nemen, prak maken. Daar heb je veel meer aan. Maar dat geldt voor zoveel andere gebieden. Hoe makkelijk kunnen we daarin meegaan? door onze verlangens te bevredigen, door je kapot te werken, en dat heb ik zelf ook gedaan, om veel geld te verdienen. Maar ik kwam erachter, het is tijdelijk. Of noem maar een gebied op. Pornografie, het is tijdelijk. Je kunt je heil of je status, je kunt denken door dat te ontplooien in de gemeente en door wat te zijn. Op je werk of in de gemeente, maar het is tijdelijk. Je kunt je heil vinden in drugs of alcohol, maar besef dat het tijdelijk is. En noem maar een gebied op. Het is tijdelijk. Wat God u en jou vanmorgen wil aanbieden, dat is een leven heel dicht bij de Vader, bij Hem. En wat ik net heb geschetst, dat is ons verlangen naar de zonde. Onze begeerte daarna, maar we kunnen ook een heel ander verlangen hebben. En naar dat verlangen, daar zit de wereld niet op te wachten. Maar wij verlangen ernaar om vervuld te worden, zoals Paulus dat ook zegt in de, volgens mij de Filippensbrief, om vervuld te worden met de Heer Jezus zelf. De psalmist zijn verlangen gaat uit, zoals we lezen in vers 3, naar de voorhoven van de Heere. Vers 2, hoe lieflijk zijn uw woningen, Heere van de legermachten. Ja, de psalmist, hij voelde zich thuis, in het huis van de Heere zijn God. En zijn verlangen die gaan zelfs zo ver, dat hij bijna bezwijkt van verlangen. En ik vind de bewoording, ook in de berijmde versie, zo sterk gekozen. Zo diep verlangt hij naar God. Zoals ik net al zei, heel zijn lichaam, elke vezel wil zijn in de tegenwoordigheid van de Heer. En in de berijmde versie er staat, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Zo verlangt hij naar de Heer. En zoals we het soms vanuit onze ellende kunnen uitroepen naar de Heer, zo kunnen we het soms ook uitroepen naar de Heer in ons verlangen om bij Hem te zijn. Omdat je verlangen naar Hem uitgaat. En als man en vrouw kun je soms zo verliefd op elkaar zijn. Of kun je soms zo naar elkaar verlangen. Zeker als je een tijd bent weg geweest. Als je bijvoorbeeld in het buitenland hebt gezeten voor je werk. Of noem het maar op. Dan kun je soms zo verlangen naar elkaar. En zelfs de vogels, zoals hier benoemd in Psalm 84. De mus, de zwaluw. Zij vinden zelfs een woning bij de Heer. Ze bouwen hun nesten in de tempel. En daar kunnen we wel eens jaloers op worden. Want de vogels, ze konden in en uitvliegen in de tempel. Ze hadden veel bewegingsvrijheid. Ze leefden voortdurend in de tegenwoordigheid van de Heer. Maar zoon van Korach, die deze psalm geschreven heeft, vind je dan je heil in een gebouw? Nee. Het ging de psalmist niet om een gebouw. Maar zijn verlangen werd vervuld doordat de heerlijkheid van God deze tempel vulde. Met dat verlangen wilde hij in de tempel zijn. Om de goedheid en om de vrede van God te ervaren in zijn hart en in zijn leven. En waarschijnlijk hebben we deze psalm veel gezongen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Hebben we dan ook het besef wat een vertroosting er ligt in deze psalm? God die zorgt voor zijn kinderen. En Jezus die zegt zelf daarover. Worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht? En niet één van die is bij God vergeten. U gaat daarom veel musjes boven. Een musje is een kwetsbaar diertje en zo behandelt onze hemelse Vader ons ook. En omdat Hij voor ons zorgt, omdat Hij vrede geeft in ons hart, omdat Hij geborgenheid geeft, wil Hij God loven, wil de psalmist God loven. Hij verlangt naar zijn aanwezigheid, omdat hij weet dat zijn kracht, zijn vrede en zijn waarheid, en noem alles maar op, dat alles is wat hij nodig heeft. Ik hoop ook zo dat we hier vanmorgen zitten. Dat we onze geborgenheid vinden in de Heer Jezus. En dat uw behoefte en dat uw verlangen is thuiskomen bij God de Vader. Want uiteindelijk is Hij onze bestemming. En daarom zegt de psalmist ook in vers 5, laten we dat lezen. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. En valt het u trouwens ook op dat de psalmist in vers 6 en vers 13 dezelfde woorden deelt. Vers 5a, welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Vers 6, welzalig de mens van wie de kracht in u is. Vers 13b, welzalig de mens die op u vertrouwt. Je bent gelukkig te prijzen. wil de psalmist zeggen. Als je voortdurend bent in zijn tegenwoordigheid. Je bent gelukkig te prijzen als God je kracht is. En je bent gelukkig te prijzen als je op God vertrouwt. Maar nog even terug naar vers 5. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. En vertaald naar onze tijd lees ik hier. Gelukkig ben je als je voortdurend bent in de tegenwoordigheid van de Heer. Dan ben je echt gelukkig. En ik vroeg me echt af in de voorbereiding, waarom verlangt hij er nu naar om in de tegenwoordigheid van de Heer te zijn? Waarom verlangt hij er naar om in zijn huis te wonen? Waarom vindt hij zijn woningen lieflijk? En we hebben net ook het lied gezongen, als een hert dat verlangt. Psalm 42, waarom verlangt de psalmist zo naar dat levende water? Psalm 27, één ding heb ik begeerd, verlangd, om in het heiligdom van de Heer te zijn. Om daar de goedheid van de Heer te ervaren. Waarom? Ik denk dat dit het geheim is. Door in zijn tegenwoordigheid te zijn, werd hij verzadigd. En als we verzadigd zijn, dan zitten we vol. Dat zeggen we toch ook wel eens na het eten, althans bij ons in de buurt wel. We zijn verzadigd en verkwikt. Juist, of voor de afwas ongeschikt of volledig aangedikt. Ja, je hebt verschillende variaties. God die geeft vanmorgen volledige verzadiging als we op hem vertrouwen. En als je in hem bent, dan wil je hem groot maken, toch? Herkent u dit verlangen van de psalmist? En zo mogen we elke dag met hem leven. Doordat we bij hem thuiskomen, wat ik zo groot en zo heerlijk vind, hij zelf is onze bestemming. En we gaan straks van God en van die hemelse heerlijkheid genieten. Maar tot die tijd, totdat we bij de Heer zijn, zijn we pelgrimreizigers. Wat is een pelgrim? Nou, dat betekent heel eenvoudig, vreemdeling. Je zou ook kunnen zeggen, je bent een biddende reiziger. En deze psalm in vers 6 en vers 7, die doen ons wijzen op pelgrimreizigers, die de pelgrimstocht maken ter gelegenheid van een van de drie grote feesten. En dat zijn Pesach, dat is Pasen, Wekenfeest, Pinksteren en Sukkot, Loofhuttenfeest. En in Exodus 23, daar worden deze feesten de pelgrimsfeesten genoemd. En als men dus deze reis maakte vanuit het land Israël naar Jeruzalem om een van deze drie feesten bij te wonen, dan ging men in het vertrouwen dat de Heere altijd nabij is. Hij leidt de mensen, hij gaat met ze mee. En in dat vertrouwen, broeder en zuster, mogen wij ook onze weg gaan. Als pelgrimreizigers, als vreemdelingen, als kinderen van God. Onze bestemming is daarboven en we mogen weten, ook voor het komende jaar wat voor ons ligt. De Heer die gaat met ons mee op het komende levenspad, totdat het einddoel behaald is. En in vers 6b er staat, in hun hart zijn de gebaande wegen. Vers 7 gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen. En als men dus deze reis maakte naar Jeruzalem en je kwam vanuit een bepaalde hoek van het land, dan moest je na een lange reis door een dor en een droog dal, wat we net hebben gelezen in vers 7. Het was een droog en een dor gebied, bijna geen leven. Geen water om te drinken. Dus je moest voldoende meenemen van thuis. En tijdens deze tocht, dan moest je doorzetten om door die vallei, door dat dorre dal heen te komen. En deze vallei die wordt de Bakka-vallei genoemd. En in het Hebreeuws betekent Bakka gehuil. En in het woord moerbijbomen, dat is lastig te vertalen. In diverse vertalingen worden ook andere benamingen aan deze moerbijbomen gegeven. Bijvoorbeeld balsemstruiken of de tranenstruiken. Het ging om een heus tranendal. Het schijnt dat het zo droog en dor was dat de hars van de planten, die kwamen eruit zetten en die leken op tranen. Vandaar dat men ook refereert naar een tranendal. En waar dit dal precies was, dat weet men niet. Maar het schijnt er zo droog en dor geweest te zijn dat het geen vrolijke plek was. Eerder een verdrietige plek. Geen leven. En we lazen net in vers 6. In hun hart zijn de gebaande wegen. Nou, wat is een gebaande weg? Een gebaande weg, dat is een pad wat is ontstaan door de jaren heen als er veel mensen overheen hebben gelopen. Dat zie je bij ons bijvoorbeeld in de buurt op de hei. Ik weet niet of dat hier ook is, maar Wij gaan met onze hond vaak om de dag op de hei lopen. Ja, dan zie je zo die uitgesleten wegen. En onze hond, ik snap het niet, die is zo moe aan het eind van de rit. Ja, dat komt omdat hij overal naartoe rent. En dat zie je ook in het dorre dal naar Jeruzalem toe. Zo is ook onze reis door dit leven heen. En zo mag je ook steeds als gelovige, hoe langer we leven met God, gaan ervaren. Ik hoop echt dat u dat vanmorgen kunt zeggen. Dat de relatie met de Hemelse Vader, dat een gebaande weg is geworden. Dat u de weg naar de Vader toe weet. Dat u heel de weg, dat u heel de dag communiceert met Hem. Dat u heel uw leven bespreekt met Hem. Het leven zoals een christen behoort. En dat is een heerlijk leven. Maar zelfs daar, in dat droge, in dat dorre gebied, daar maakte de gelovige Israëliet God tot hun bron. Omdat ze zo verlangden naar de tegenwoordigheid van de Heer. Want ze wisten ook zeker, daar straks, als we in Jeruzalem zijn, daar mogen we God ontmoeten. Daar mogen we verschijnen voor God. Laten we eerlijk zijn. Onze reis door dit leven kan ook moeilijk zijn. Misschien heeft u wel gorddroge en dorre gebieden in uw leven. En misschien zit u wel met pijn of moeite en verdriet. En misschien ziet u wel op tegen het komende jaar en denkt u, hoe moet het allemaal goed komen? Spanning in het Midden-Oosten met Amerika. Het coronavirus, ook in Nederland. Komt dichterbij. Hoe zal het verder gaan? Misschien bent u wel moe gestreden in uw situatie. En wacht u op verlossing? Ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Maar ik hoop wel dat u door de ervaring kunt zeggen dat u zelfs dan, in moeilijke tijden, uw hoop op God kunt stellen. En dat u voortgaat van kracht tot kracht. Omdat u weet wie uw bron is. En dat gaat diep, ik weet het. Maar stel uw hoop en vertrouwen op de Heer. En misschien zeg je wel, Matthijs, dat zijn grote woorden. Hoe kun je dat als jong jochie dat uitspreken? Ik snap wat u bedoelt. Ik ga niet allemaal opnoemen wat er in mijn leven is gebeurd. Maar ik kan wel zeggen, de Heere is mijn bron. En ik ga van kracht tot kracht verder. En weet dit, God die laat zijn kinderen niet los. God gaf eerder de tabernakel vanuit het land Egypte, zodat hij onder de mensen kon wonen. Vervolgens gaf hij de tempel en hij koos deze plaats om zijn naam daar te laten wonen. En daarom hadden de mensen het verlangen om naar de tempel te gaan. Omdat de heerlijkheid van God daar ervaren werd. En we lazen net, en we lezen van Jezus dat hij onder ons heeft gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld. Maar nu hij is opgenomen in heerlijkheid, is ons hart als gelovigen zijn woning. En we hoeven daarom niet meer elk jaar naar Jeruzalem om God daar te aanbidden, om daar te offeren in de tempel. De tempel is in het Oude Testament het beeld van de komende bij Jezus. Alles wijst naar Jezus. Alles wijst naar Hem. Wij in deze bedeling, we zijn Gods kinderen. We zijn zijn tempel van levende stenen gebouwd. Tot een tempel van God hier op aarde. En daarom hebben wij als kinderen van God altijd vrije toegang tot God de Vader. Door zijn Zoon, de Heere Jezus. En daarom moet ons verlangen allereerst niet gericht zijn op een gebouw. Of op de toekomende hemel of aarde. Of naar de opname van de gemeente. En we kunnen ons soms daar helemaal op focussen. Ik wil u vanmorgen meegeven dat ons verlangen allereerst gericht moet zijn op de Heere Jezus zelf. Naar een levende ontmoeting met Hem. En ik hoop dat we daar enthousiast van worden. Ons verlangen moet zijn om te zijn elke dag weer in de tegenwoordigheid van de Heer. En op de weg naar de nieuwe hemel en de aarde waar gerechtigheid zal wonen, moeten we beseffen dat daar geen tempel meer is. Want Jezus zegt zelf in Openbaring 21, God de Heer is haar tempel en het Lam. Maar in ons aardse leven, de reis door dit leven heen, naar het Vaderhuis toe, waarvan Jezus zegt in Johannes 14 vers 2, dat hij voor ons een woning aan het gereed maken is, daar zegt Jezus. Als die plaats klaar is, het hemelse Vaderhuis, dan kom ik terug En dan zal ik u tot mij nemen, opdat u ook bent waar ik nu ben. Het bemoedigt me zo. En ik wil wat delen van afgelopen week. Ik was met mijn moeder, ze is hier ook aanwezig. Was ik naar mijn opa. Hij is 92 jaar en alles wijst erop dat hij niet lang meer te leven heeft. Ik kwam zo bemoedigd weer thuis. Want hij zei tegen mij, jongen, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. En straks ga ik één zo'n woning betreden. En dat maakt je klein. En mijn gebed is, Heere, hou alsjeblieft mijn opa thuis. Want hij verlangt er zo naar. Hij verlangt ernaar om te zijn in de tegenwoordigheid van de Heer. En dat, ik hoop zo dat het ons bemoedigt, broeders en zusters. En wat een heerlijk vooruitzicht. Wat een genade. Dank u, Heer Jezus. Ik verlang daar zelf ook naar. Om te zijn in zijn tegenwoordigheid. Ik zie er zo naar uit om hem te ontmoeten. En in de voorbereiding ook van de week. Ik had zo het verlangen om bij hem te zijn. En ik zei, Heer, haal me maar thuis. Maar ja, ik heb ook een vrouw en ik hoop vader te worden eind juni. Ik wil graag mijn kindje zien. Het is niet zo dat ik levensmoe ben. Maar herkent u die momenten dat u wil zijn bij de Heer? Want je mag ervaren dat de Heer goed is. En zoals de dichter van Psalm 84 verlangt naar de voorhoven van de Heer. Om de heerlijkheid van God te ervaren. Zo mogen wij daarna verlangen. En we mogen ons daar naartoe uitstrekken. En daar zien wij onze heiland. En we mogen daar met verlangen naar uitzien. Doet u dat ook? Maar ook vandaag in ons leven. Tot het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Om zijn gemeente thuis te halen. Mogen we zijn in de tegenwoordigheid van Jezus. En ervaren we zijn liefde. En daarom zegt de dichter niet voor niets in vers 7. Gaan zij door het dorre dal van de moerbijbomen. Dan maken zij God tot hun bron. En vanmorgen kunnen we niet dichter bij de bron Jezus zijn. Hij zei zelf tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal. Die zal in eeuwigheid geen dorst meer hebben. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem of haar worden een fontein, een bron van water. Dat opspringt, wat opwelt tot in het eeuwige leven. En dat betekent, broeders en zusters, dat dat een geweldige hoeveelheid water is. Waar we van kunnen pakken en dat zal nooit meer opdrogen. En vertaald naar nu betekent het dat we gezegend zijn en gezegend worden met alle geestelijke zegeningen. En dat zal nooit ophouden. En dat is het eeuwige leven bij God. En zo mogen we ook leven vandaag met dat verlangen. En daarom kunt u van kracht tot kracht voortgaan en niet van klacht tot klacht, hoop ik. Omdat u weet wie uw bron is, vers 8. Ik hoop dat u door geloofservaring heen uw God kent. Dat u voortdurend het verlangen hebt om in zijn tegenwoordigheid te zijn. Door in gebed te zijn. Door heel de dag met hem te communiceren. Om nog heel even op dat eten terug te komen. Om verzadigd te raken met goede groenten. Om verzadigd te raken door het woord. De psalmist, als ik de psalm lees. Hij kende dat leven. Hij getuigt er rijk van en hij houdt het ook niet voor zichzelf. Hij sluit ook af met een gebed, vers 9a. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Hij heeft God op de eerste plaats staan. Vers 10, o God, ons schild. En in vers 12 lezen we dat nog een keer. Want God de Heere is een zon en een schild. Hij wist dat zijn God hem overal beschermde. Broeders en zusters, we hebben die God die zich ontfermt over zijn kinderen. En wat mij ook aanspreekt, dat is het volgende. Hij neemt een wilsbesluit. Omdat hij zo ervaart dat de Heere goed is, verkiest hij boven alles om op de drempel te staan bij de Heer, dan te wonen tussen de spotters. En dit is een wilsbesluit. Misschien herkent u dat. Zeker als we ervaren dat de zonde als een magneet aan ons trekt. Hij kiest voor een leven dicht bij de Vader. En dat geeft ook zegen als we in oprechtheid onze weg gaan. Want zegt hij in vers 12b, de Heere die zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn of haar weggaat. Soms moeten wij ook een wilsbesluit nemen. Als de zonde trekt, kiezen we dan voor onszelf wat gericht is op de zonde, of kiezen we voor de zegen die God geeft? Kiezen we voor de snelle hap? Of kiezen we voor volle verzadiging? Hoe gelukkig bent u? Zoals vers 13 zegt, welzalig de mens die op u vertrouwt en dit leven is aan te prijzen. Ik hoop dat u ervan kunt getuigen. Maar het kan ook zijn dat u hier zit en dat u zegt, ik ken dat verlangen niet. Ik ken dat niet. Ik hoop dat u aan de mensen om u heen kunt zien dat het goed is om de Heer te vrezen. Ik hoop dat u aan de mensen om u heen ziet hoe goed het is om voortdurend te leven in afhankelijkheid van de Heer. Het is zo mijn verlangen, maar het is bovenal Gods verlangen, dat u dat leven leert kennen. En dat u gaat ervaren dat het goed is om dicht bij de Heer Jezus te leven. En wat moet ik daarvoor doen, vraagt u zich misschien af. Bekering is het antwoord. Als we de Heer Jezus aannemen in ons hart en in ons leven, dan laat Hij dat frisse water door ons heen stromen. En we mogen daarvan pakken, als we steeds leven vanuit die bron Jezus. En de Heilige Geest die plant dit verlangen in ons hart, in uw hart, om Hem te kennen. En wij mogen Hem eenvoudigweg aanvaarden. Heeft u dat verlangen? Ja? Dan heb je dat verlangen niet van jezelf. Maar dan is dit verlangen van de Heilige Geest die dat vanmorgen in u geeft. En als u dit verlangen heeft om de Heer te leren kennen, ook vanmorgen, aanvaard Hem dan in uw hart en in uw leven. Doe het nu. Kies de weg ten leven. En smaak en zie dat de Heere goed is. Amen.